Ja, zoals gezegd, broers en zussen, zit ik voor vanochtend de gedeelte gekiezen, die Oud Testament. Die tekstverse is die eerste 5 versen van hoofdstuk 44 van Jesaja, maar om daar die tekst, die focusverse, recht te verstaan, zal ons die voorgaande gedeelte moet bijlezen. Zo ons begin die schriftlezing in Jesaja 43, die 15e vers. Jesaja 43, vanaf vers 15. Daar sê die Here deur die mond van Jesaja, ek is die Here, julle Heilige, die Skepper van Israël, julle Koning. So sê die Here, wat in die see een weg en in die sterk waters een pad gemaakt het, wat waans en perde, leermag en held laat uittrek het, want samen leer hulle sal nie opstaan nie, hulle is uitgeblus soos een lamp het uitgedoof, dit is mos wat met die leer van die farao in die Rooisee gebeur het, maar die Here sê, denk nie aan dat die vorige dinge nie, en slaan geen acht op wat vroeger gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak een pad in die woestijn, riviere in die wildernis. Die wilde dieren van die veld sal my eer, die jakkals en die volstruise. Want ek gee waters in die woestijn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene, te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Nochtans het jy my nie aangeroep, o Jacob, dat jy jou vir my sou vermoei het nie, o Israël. Jy het vir my nie gebring die kleinvee van jou brandoffers nie, en met jou slagoffers het jy my nie geëer nie? Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffers en jou nie vermoei met weerhoop nie. Jy het vir my geen kalmoes met geld gekoop en met die vet van jou slagoffers my nie verkwik nie. Maar jy het my oorlas aangedoen met jou sondes. Jy het my vermoei met jou ongerechtighede. Doch ek is dit wat jou oortredinge uitdelg, om my ontwil, en aan jou sondes denk ek nie. Maak my indachtig, help my onthou, sê die Here, laat ons die mekaar pleit, vertel jy dat jy in die gelijk gestel kan word? Jou eerste vader het al gesondig, en jou tolke het teen my oortree. So het ek dan heilige vorste ontheilig en Jacob aan die bandvloek oorgegee en Israel aan beskimpinge, maar, en hier begin die focusverse van die verkondiging, maar luister nou my knecht Jacob en Israel wat ek uitverkies het, so sê die Here, jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help, wees nie bevrees nie, Jacob my knecht, en Jesseren wat ek uitverkies het, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos gee en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by water lope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here. En die ander een sal die naam van Jacob uitroep. En weer die ander een sal met sy hand skrywe, en dis beter om te vertaal, sy sal op sy hand skrywe, ek behoort aan die Here, en om met die erenaam Israël noem. Tot daar lees ons. ek wonder eintlik, my broer en suster, en julle ook, kinders, hoe dit nou vir julle voel om met wilgerbome vergelyk te word. Wilgerbome langs 'n spruit. So iets het ons gesing, maar so staan dit ook in die tekst wat ek vir vanoggend gekies het. Wanneer daar oor gras en allerhande onkruid tussen daai bome gepraat word en wilgerbome wat uitbot langs stroom, dan gaan dit oor ons. Die Here beloof hier alreeds wat hy met Pinkster sal gaan doen en van daar af. Dan skiet daar oorals kinders van God op soos plante in die grasstroke langs die pad, ook soos bome wat by lopende water groei. Mense soos ons, soos u, soos jy. Ek het gevra, wat doen so'n beeld aan u? Is dit iets om bly van te word? Klink dit as evangelie? Is dit die betekenis van Pinkster? Kyk, om hierdie metafoor mooi te verstaan, moet die mens jou na droe en dorre woestyn probeer verplaas. Want dit het die Here met hierdie metafoor voor oë. Hy het hier die aarde as 'n paradystuin bedoel. En dan nie net vol plante en bome wat blom en vrugte dra nie, maar vooral mense wat blom. Mense wat vir hom vrugte voortbring. Vrugte van dankbaarheid. 'N florerende mensheid. Mense wat soos blomme na die son toe groei. Jy sien dit altyd prachtig by sonblomakkers. Mense wat allemaal na die Here toe groei. Met daardie doel het God aan ons mense die lewe gegee. En daaraan herinner hy ook hier. Wanneer hy vir sy volk sê, luister, my kneg, ek het julle verkies, God het die mense gekies met 'n doelwit. 'N opdrag. En watter opdrag? Ons het dit ook gelees, maar dit was voor ons tekst, een van die verse, nog in hoofstuk 43, moet maar kyk, want ek denk dit sal goed wees dat die Bybel een bietjie oop byhou. Vers 21 van hoofstuk 43, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Dis die opdrag wat God gegee het vir die mensheid. Die mensheid wat bedoel was om te blom, moes vir die Here blom, maar dit het nie gebeur nie. Ja, maar 'n rukkie. En toe die blom homself van sy son afgekeer. Die na die duivel te luister. En hy het verdor. Ja, die hele lewe op aarde het uitgedroog. Sal u dit altyd onthou, gemeente? Hierdie aarde het ten gevolge van ons skuld, ons afkeerigheid van die Here, 'n woestyn geword, 'n wildernis. Moet by die Bybel lees, veral as jy Jesaja lees, maar 'n slag dit oplet, hoe dikwels Jesaja daar die woorde gebruik, om die lewe hier op aarde te typeer. In ons teks word dit gedoen, dorsland, droe land, daarvan praat die Here in vers 3. Maar as ons terugblaai, hoofstuk 43, 19 en 20, dan praat die Here van 'n woestyn, van 'n wildernis. En bietjie verder terug, 41, verse 18 en 19, 41, 18, 19. 'N woestyn, 'n dor land. 19, nog eens een keer, woestyn, wildernis. En dit kom nog eerder al, hoofstuk 40, en daarvoor, hoofstuk 35, en as ons nog een bietjie verder terug sou lees, dan sou dit nog een paar keer raakloop. Nou weet ik niet of u die leeuwen op aarde van vandaag wel altijd als een woestijn ervaren. Een wildernis. Je natuurlijk ook Zuid-Afrika kent, maar zijn droeën, taaien. Maar ons woont niet in Sudan. Of Somalië niet. Of Jemen. Ons kind ook geen burgeroorlogen. Zoals in partijlanden in die wereld niet. Dit gaat met ons over die algemeen. Ook ten spijt van baie schrijnende armoede en beangstigende criminaliteit in die land en corruptie. Dit gaat daarom nog niet te slecht niet. Ons is nog tamelijk wel af hoor. Maar moet nou proberen. Dat is natuurlijk. Ik praat menselijk, maar moet proberen om een slag met Godse oeën naar hier die wereld te kijken. Hoe zou dit voor hem lijken? Zou hij maar net blij worden van hoe dit in hier die wereld die daar is? Zien hij een florerende wereld? Een florerende mensheid? Of zien hij vooral bij een woestijn leven? Verdroeg, verdor, onvruchtbaar, vooral onvruchtbaar voor hem. Al die ellende en goddeloosheid waarvan beeld en nieuws onafhankelijk en onpartijdig elke dag ons verslag doen, daarvan heeft die engelen lang al voor hem verslag gedaan in die hemel. Hij heeft het eerder geweten als wat ons het in die courant of in die nieuws te horen krijgt. Maar ons stomp geleidelijk af voor al die ellende. Niet die Heere nie. Hij raakt nooit daaraan gewoond niet. Maar nou hoor ons om en hier die tekst van vanochtend, en dit is die wonder van die evangelie, ons hoor om beloven, al ver voordat hij zijn seun aarde toe gestuur het, hij berust niet in hier die woestijnwereld niet. Al die teksten wat ik gauw voor u gewijs het, waar het over woestijn gaan, dorsland, wildernis, vertel juist, hij gaat het veranderen. Dit zal niet zo blij niet. Hij gaat van die woestijn weer een paradijs maken. Hij zal die droogte vergoed breek, de verfrissende regenbuien te laat uitzak. Waardoor zelfs die wildernis rivieren krijgt, water. En dan kan er nieuwe leven opschiet. Die woestijn verandert in een japtrap in een boomgaard. Met heerlijke vruchtenbomen. En dit wordt een zee van blommen tot aan die horizon. Naar Makwaland in augustus maand. Maar dit is een metafoor, want dan zoekt die Heere daarmee, dus in die eerste plek, mensen wat weer blom. Mensen wat weer vruchten dragen. Hij wil ons leven, waar die zonde verdor en onvruchtbaar geworden is, weer oorals laat uitspreid. Groei en blom. En daarvoor is natuurlijk baie meer nodig als net water. Daarvoor zal hij zijn geest vanuit de hemel moeten uitgieten. En zo vertellen hier die Bijbelgedeeltes bij Jesaja en die Oude Testament al reeds wat God met Pinkster zou gaan doen. Zijn geest uitgiet over zijn wereld. En dan moeten ze een slag focussen op die woordje uitgiet, broers en zusters. Ik bedoel, ons zeer onwillekeurig, ik heb dit in die katechisatieklasse ook zo dikwijls gehoord, wat vieren ons met Pinkster, dat die Heilige Geest gekom het. Gekom. Dit zou dus betekenen, tevoren was hij niet daar niet. Hij is nou gekom. Maar dat is niet woorden, wat die schrift gebruikt niet. Die Heilige Geest was altijd al daar, ook in die Oude Testament. En ook toen het hij gewerkt. Maar, Godse Geest was in die tijd daar in een beperkte mate. Beperkt van wie die zondes, wat hem elke keer teruggedraaid heeft. Ons is van partijmensen in die tijd, wel dat die geest hulle aangegrijp het. Dat hulle met die geest vervul geraakt het. Daar die mensen is dan de geest in dienst geneem, om die gevecht met die sonde te veg. Maar die sonde, die gees elke keer ook weer op 'n afstand gedryf. Want Godse gees is sondegevoelig, broers en susters. Sodanig, hy kan nie daar woon waar die sonde ook woon nie. Die gees het toe, so te sê, gewerk soos klein reenbuikies. Paar spatselkies hier en paar spatselkies daar. En dit help natuurlik nie baie nie. Maar vanaf Pinkster is die Heilige Gees uitgegiet. Hy het in volheid aan die werk gespring. Toe is hy uitgestort soos 'n langdurige en diep deurdringende reënbui na aanhoudende droogte. Nie net meer 'n enkeling nie, maar die hele gemeente word nou met die Heilige Gees vervul. En dan sien die mense skielik oorals Christene soos paddastoele opskiet, soos gras na maande se droogte, soos daai blommetjies in Namakwaland. En mense wat allerhande afgode vereer het, hul lewe lank, sê nou openlik, ek behoort aan die Here. Hy is my God. Daar is Christene wat meen dat die uitstorting van die Heilige Gees vooral tot gevolg het dat daar uitsonderlike kragte in mense loskom. Die gawe dat jy nou engeletale kan praat. Dis niemand wat dit kan verstaan nie, maar God weet. Jy het die gawe om siekes gesond te maak. As jy nou jou hande op hulle lê of jy stoot hulle af en hulle val in die grond, dan is hulle gesond. Jy het die gawe van profesie gekry. God praat regstreeks met jou nou. En jy kan van ander mense sê, maar die Heer het vir my gesê, jy moet, maar dis nie wat die Bybel leer nie, broers en susters. Die Bybel wys vir ons vooral dat die Heere, dat die Heilige Gees in die eerste plek gekom het, om die gewone lewe van die mense, die oorspronkelike, wat ek in die vorige preek genoem het, Psalm 28, die normale lewe volgens Godse norme, om daar die lewe te herstel, soos God het altyd bedoel het. Godse gees skenk vir ons geen paradys taal nie. Wat een verbetering zou dit mis vir die wereld beteken? Wat wil die wereld beter daarvan dat mense nou skielik sogenaamde engeletale kan praat? Geen paradys taal nie. God beloof vir ons die herstel van die paradys lewe. En daarvan profeteer Jesaja al in hoofstuk 32 vers 15. Die aarde blye wildernis, tot daar oor ons uitgegiet word die gees uit die hoogte, en dan sal die woestyne vrugteboord word, en die vrugteboord word soos 'n digte bos. Nie net 'n paar bome meer dis nie, maar 'n bos tot aan die horison. En dat die Here hier dan nie net aan bome dink nie, maar aan mense. Dit kry jy as jy net aangaan met lees, en die reg woon in die woestyn, die geregtigheid hou verblyf in die vrugteboord. Met ander woorde, die mense gaan nou weer leef soos wat die Here dit altyd wou gehad het. Sy wil word weer wet. En dit word ook sigbaar, voelbaar in die verkeer van die mense onderling. Na mekaar toe, ons omgang met God, maar ook ons verkeer met mekaar, word weer die liefde beheers. Dit is die vrug van die gees. Soos Paulus dit ook bewoord in sy brief aan die Galasiërs, die vrug van die gees is, nie engeletale nie, nie gawes van genesing of so iets nie, nee, liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, trou, sagmoedigheid, selfbeheersing. Nou, dit wat Jesaja dus alweers mocht aankondig, dit sien ons vanaf die Pinksterdag vanuit Jerusalem gebeur, broers en susters. Een klein gemeentekie, net 120 lidmate, groei in een dag na sommer 3000. En een paar weke later is het al reeds 5000. En vanuit Jeruzalem uit breidt die kerk om al verder uit in heel Judea, Samaria, Klein-Azië, wat nog Turkije is, Griekenland, Italië, maar ook die andere kant toe, Babel, Egypte. En het gaat maar aan. Een padskouwer vol, een grasland vol, op die oude en de aarde vol. Was Israël eerst voor die heidenen een verachtelijke, irritante volkie? Nou gebruik daar die eindste heidenen die naam van Jacob. En rekenen we zelf ook bij Godse Israël. Nis Rut, zeiden, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En dan hebben we een helemaal ander leven leid. Een leven wat nou weer op God gericht is. Niet net op partijonderdeeltjes, want je gaat naar kerk toe en je hebt nog bijbelstudie en je bidt bij die huis niet. En al die dingen van die leven. Wordt jouw leven nou weer naar God toe gericht? En dit is een leven wat andere mensen ook raak zien. Want daar is bij onze onbaatzuchtige liefde gekomen. Hier liefde waarmee ons proberen om zelf ook iets terug te krijgen. Nie? Al krijgen we ons niks terug niet. We zoeken voor die ander. Oer als vandaag krijgen we nou zulke mensen. Wat opgeschiet is als gevolg van die stortbui van die geest. En wat aanhoudt groei in die nieuwe leven. Als tijd hullen hier die wereld ook op hoepen, onbegrip, verzet en vijandschap. Zelfs al wordt hullen daardoor in het tronk gegooid. Met die doodbedreig. Ik heb gewonderd bij die voorbereiding of Jesaja ook hier al op een manier op zin speel, als hij zei dat er mensen zou komen wat op hun hand zou schrijven, die vertaling met hun hand zou schrijven, is niet recht, is ook niet logisch, niet, want waarmee moeten mensen anders schrijven met jouw hand? Nee, het gaat hier over mensen wat op hun hand tatoeëer, ik behoort aan die Heere. Maar doen hier die mensen daarmee niet precies die tegenovergestelde van dit wat ons in Openbaring 13 leest. Daar wordt voor ons alreeds aangekondigd, daar gaan tijden komen, die antichristelijke macht op aarde zo sterk wordt, dat we bij elk een, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrijman, een merkteken op hun voorkop of op hun hand laat maken. En dan kan nog maar net daar die mensen, wat daar die teken draagt, en dit wil zeggen die naam van die dier, ik behoort aan daar die dier, die goddeloze antichristelijke dier, net hulle kan nog koop en verkoop, en dan moet dus niet rechtig aan een merk denk niet, maar jouw kop, dit symboliseert jouw hele manier van denken, en jouw hand is alles wat jij doet. Hier die mensen wijzen in alles, ik behoort aan die dier. Hulle moet ook, want als jullie dit niet doen, nie, is er geen plek voor hulle meer hier op aarde. Nie. Almal moet nou ten aanschouwen van almal kies, voor of tegen God. En daar die publieke keuze zal voor allemaal een duidelijke, zichtbare zaak wees. Maar dan kondigt die Heere hier allereerst aan, bij Jesaja, dat zij kinders vervul met die Heilige Geest, ook in zulke moeilijke omstandigheden, die geloos moet zal heen, om daar die merkteken te weier. Hulle skryf op hulle hand, hulle voorkoppe ook, ek behoort aan die Heere. En daar kom al meer van zulke mensen. Ons is ook het teken daarvan. Het groei en groei. Mensen wat die naam van die dier, die antichristelijke macht, niet op hun hand wil dragen. Hulle daar die naam van hun God in de hemel geschrijf. Al is dit stroom op tegen een meerderheid in. Hulle skamelen niet daarvoor om daar die volk, Godse volk, te behoort niet. Al kost dit voor hulle klanten. Al zal hulle bezigheid daar dus zelfs bankrot spelen. Al zal hulle daardoor niet in die universiteit toegelaten worden. Nie. Al kost het hulle vrijheid. Al wordt hulle daardoor doodgemaak. Hulle bijt vast, want hulle die paradijslewe teruggevind. Die groot geskenk van die geest van God. Wanneer ons dit in Jesaja 24 als lees, broers en zusters, dan begint die Heere die wonderlijke aankondiging van Pinkster al reeds, toch wel een beetje snaaks. Dan kijk een beetje vers 2. Wees niet bevreesd niet. Maar moest hier niet gestaan het. Jullie kan blij wees. Waarom zouden ze nou moet bang wees? Wel, moet niet die achtergrond vergeet nie. Moet niet vergeet dit wat ons eerst in die 43e hoofdstuk gelezen het nie. Dat die aarde een woestijn geworden is. Een wildernis. Door wie is de schuld? Godse? Nee, ons schuld. Die Heer het daaroor aan die einde van hoofdstuk 43 indringende en beschamende dingen gezien. Vers 27. Die dit bij Adam, ons eerste voorouder, ons eerste voorvader, al klaar skeef geloop. En die dit nooit meer, wat die mens aan betreft, recht gekom nie. Maar ze die Heere, dit leen nie aan mij niet. Vers 26, maak mij indachtig, help mij maar onthou. Het ek iets verkeerds gedoen? Kla mij maar aan, als dit zo is. Als ik iets verkeerds gedaan heb, ik wil het graag van jullie vernemen, ze die Heere. Maar wat een mens kan ook maar iets bedenken wat die Heere verkeerd gedaan heeft. Hij het niet. Vers 24, die slot. Jullie het mij moe gemaakt met jullie oortredingen en ongerechtigheden, ze die Heere. Want hij kan ons zonder niet zomaar van hem af wegzetten. Hij ervaart het als een las. Hij wordt zo moe van ons ontrouw aan hem. Zou de Heer Jede wees, hoe komt die Heer, zei volk in hoofdstuk 44, tot twee keer toe met die naam Jacob aanspreek? Jacob, bedrieger, betekent die naam ons. Onbetrouwbaar. Hoe komt zou God met daar die mensen nog verder aangaan? Hij heeft hulle uitgekies. Al is in die moederskoot gevormd om hom te dien, om voor hom te leven, om blomme te wees, wat op die zon gerig is. Maar wat het ons daarvan terechtgebring? Het God niet bedroeven met ons uitgekomen niet? Zo, als God zou doen wat ons verdient, broers en zusters, dan zou die aarde maar net de wildernis blijven. Al hoe meer een verschrikkelijke wildernis wordt, dat zou hel oor blijven. Dan het hier die aarde in ons mensenleven tot de uitzichtloze woestijn verdroeg. Of hij het zoveel stortbuien laat komen, dat het een tweede zondvloed geworden is, wat die hele aarde leeggespoeld. Toen God die woorden van Jesaja 43 en 44 gesprek het, het die volk Israël in ballingskap gebleven. En die land van melk en Hening was zo goed zoals leeg. Dit is de wildernis geworden. Net God niet die volste recht had om dit maar zo te laten blijven. Nie? Voor eeuwig. Kijk, als je dit in je achterkop hebt. Je zou als een zondige en schuldige mens toch doodsbang wordt. Als je tegenover die heilige God te staan komt. Dan zeer die Heer voor ons. Maar wacht, moet daarom niet bang wees nie. En nou gebruikt die Heere daar die andere naam voor zijn volk, Jeshurun. Die verklaarders moeten erkennen dat ons die precieze betekenis van daar die naam niet weet nie, maar oor as wat dit gebruikt wordt, kom ons achter, het dit een positieve klank. En waarschijnlijk komt dit, is die woord afgeleid van een woord, Hebreeuwse woord, rechtvaardig. Jezeren zou dan betekenen, jullie wat rechtvaardig, vrij van schuld gemaakt is. En voor die mensen zegt God, ik wil aangaan met jullie, ten spijte van al jullie zondes. En kijk dan nog gauw weer in hoofdstuk 43 vers 25. 43 vers 25, die Heere zei bij, maar dit doen ik niet, omdat jullie, ach daarom ook nog niet weer zo slecht is niet. Dat is natuurlijk niet goed niet, maar ach. Nee, die Heere zei, ik doe dit om mij ontwil. Ik delg jullie oortredings uit en ik zal niet meer aan jullie zondes denken, niet om mij ontwil. Niet om je ons niet, maar om mezelf. Heeft God aan daar die nieuwe begin werk. Aan een nieuwe paradijs. Niet voor ons, maar terwijl van hemzelf heeft hij zij zie een aarde toe laat komen om ons misdaden te niet te doen. En hij ons zondes kon vergeven. Niet vanwege ons niet, vanwege hemzelf. Heeft hij toe ook zijn geest kon uitgiet, omdat die zonde die Christus nou vergoed teruggedwongen is. Niet terwille van ons niet, maar terwille van hemzelf heeft God daarvoor gezorgd dat er nou oorals op aarde christenen opschiet. Zoals gras na lang droogte, zoals bomen langs lopende water. Want die aarde zal weer een paradijs worden. Een woestijn in een onafzienbare blommesie. En moet nou maar weer een slag om u heen kijken, broers en zusters, vandaag. Jij is ook op die Pinksterdag. Ja, ons ervaar nog bij je van die woestijn hier op aarde. Je krijgt het nog oorals, ook in ons eigen leven. Voor alle van ons, zoals ik gezegd heb, proberen met Godse oren te kijken. Maar dit is toch niet net dit, niet? Dat is toch ook die andere kant. Dat daar oorals in de hele wereld, ook hier in Gauteng, christenen zoals woestijnblommen uit die woestijn, die dorre aarde, opgeschiet het. Christenen wat door een leven wat weer op God gericht is, vleur en kleur aan die leven gee. Nee, daar bestaan nog geen volmaakte christenen niet. En er bestaan ook niet volmaakte gemeentes van Christus niet. Die krijgen ons ook niet in de Bijbel niet. Zelfs in die eerste gemeente, ja, dit is een rukkie wonderlijk begin daar zo. Maar toen was daar skielik ook huichelaars zoals Ananias en Safira. En die bidie vrouw is het risie gekregen over die dagelijkse bediening aan die tafels. En een rukkie later moet Paulus aan die hele klompie, aan een hele aantal gemeentes schrijf dat daar allerhande misstanden in hun kerk voorkom, zoals in Korinthe. En die Heer Jezus zelf dreigt in zijn brieven aan sieme gemeentes in Klein-Azië zelf om die lampenstandaard daar maar weg te nemen als ze er niet bekeer niet. Ik denk dat is ook niet zo moeilijk om over die gemeente Pretoria allerhande kritiek te oefenen. Nie? Die een val hier oor, die ander vererg homself daaraan, het derde een is teleurgesteld door weer een ander ding. Wat sê nou daar zou skielik een broer of zuster vanuit Noord-Korea, een christen uit India, een paar weken hier in ons midden bly. En hij zou wel ons taal kon verstaan. Ik denk zo een broer of zuster zou stom verbaas wees als ons alle daar die type kritiek zou uiter, naar hom toe, naar haar toe. Die gevolg daarvan, van zulke kritische opstelling, is dat jij je verwondering over die leven in die gemeente verloor. Ons begint, en ik weet het ook van mezelf, broers en zusters, ik moet eerlijk wees, maar ons is geneigd om dikwijls aan die verkeerde kant te beginnen. Aan dit wat niet recht is, niet. of waarvan ons nie hou nie, of waarvan ons denk dit kan anders. Maar denk ons nou wel genoeg na oor die wonder, die wereldwye wonder, dat daar een kerk te vinden is vandag. Die resultaat nie van ons ijver nie, maar van die onverdiende genade van die Heilige Gees. Hoe is dit moontlik dat daar gemeentes onder al die volke begin groei het? Dat die kerke ten spuite van so'n sonde geskiedenis tot in die 21ste eeuw blijf voortbestaan het. Dat die kerk ook hier in die syde van Suid-Afrika geplant is en steeds bestaan. Is dit geen wonder nie, broers en susters, dat terwyl ons ook nog dikwels die Here oorlas aandoen, om moeg maak met ons sondes, is het nie een wonder dat hy ons om Christus wil, ons dit nie meer toereken nie. Maar dat hy besig gaan op ander mense, nuwe mense van ons te maak. Vir die jong mense wil ek sê, as julle tydens 'n kuierkie, of as julle op ander manier saam is, en dan ook oor die kerk begin praat, moet dan eers saam een slag, saam dank, vir die Here dankie sê, een dankgebed uitspreek, weens die wonder van Godse Gees. Maar kyk, as ons nie met dank nie, verdroog en verdor, sommer die hele lewe in die kerk al gaande. Want dan onttrek jy jouself aan die reënwater van die Gees. En broers en susters, as jy van jouself weet, jy is al klaar besig om jou te vererg aan allerhande sake in die kerk, en dat jy daar oor dan ook jou in die gemeente nie meer in alle opzichte op jou plek voel nie, moet in jouself een slag eerlijk afvra, maar is ek dadelijk besig om te verdroog, omdat ek wel vir ander mense baie mooi kan vertel wat alles verkeerd is, maar nie meer mooi besef hoeveel vergewing ek self dageliks benodig nie. Hoeveel reënwater van die Gees ek aanhoudend benodig. Pinkster dwing ons gemeente om weer met verwonderde oë na die kerk te kyk. Beskaamde oë ook. Ons verdien nie die vernuwende werk van die Gees nie. Maar omwille van homself het God daarmee na ons toegekom. En dit is een ding om baie diep tot jou te laat deurdring. Daar die reënwater moet diep insink in ons lewensboom, ons lewensakker. Amen.